Wij luisteren naar Gods heilig en onfeilbaar woord uit Handelingen 13, vers 1 tot en met 12, wat ook de tekst voor de prediking is. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12 luidt: En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: Zonder mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af te Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En u zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag het geen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Pinksterfeest, gemeente, is bij uitstek zendingsfeest. En misschien kent u wel dat schilderij. Dat schilderij bij de uitgang van een kerk. En op dat schilderij is een zendingsbusje te zien. Maar er is iets speciaals aan te zien, jongens en meisjes. Want om dat zendingsbusje heeft een spin een spinnenweb geweven. En dat is tekenend. De schilder die wilde daar iets mee uitspreken. De kerkgangers gingen namelijk, wanneer ze dienst voorbij was, dat zendingsbusje voorbij, zonder daar wat in te werpen. Schijnbaar leefde de zending niet in die gemeente. En dan kun je eigenlijk wel stellen dat het een dodige gemeente is. Immers als de Heer in je leven komt, dan krijg je ook een drang om dat mee te delen aan een ander. Dat zal ieder die de Heer vreest herkennen. In de eerste plaats natuurlijk degene die heel dichtbij je staan. Je eigen man, je eigen vrouw, je kinderen, je gaat ze op een andere manier bekijken. Je buren. Je denkt, hoe kan ik die buurman toch eens in aanraking brengen met het evangelie? Eigenlijk word je een kleine zendeling of een kleine evangelist. Leeft dat ook bij u? Zending en evangelisatie is een zaak van de Heilige Geest. Dat viel me op toen ik deze geschiedenis voorbereidde, dat tot 3 keer toe de persoon van de Heilige Geest wordt genoemd. Kijkt u maar naar vers 2 bijvoorbeeld. Daar staat: En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest die sprak in het midden van die gemeente. En in vers 4 lezen we het weer. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest. En je ziet het ook in vers 9. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest. En daarom schrijven we onder onze tekst, de Heilige Geest roept Paulus tot evangelieverkondiging op Cyprus. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij zijn zending, ten tweede bij zijn prediking, ten derde bij zijn tegenstander en ten vierde bij zijn overwinning. Dus de Heilige Geest roept Paulus tot evangelieverkondiging op Cyprus. Zijn zending, zijn prediking, zijn tegenstander, zijn overwinning. We nemen u mee naar Antiochië. Nu zijn er in de Bijbel twee plaatsen die Antiochië heten. Je hebt een Antiochië dat ligt in het toenmalige Syrië. Dat was de hoofdstad van die Romeinse provincie. En je hebt een Antiochië in Klein-Azië, het huidige Turkije. Het gaat mij om het eerste, Antiochië. Een plaats waar inmiddels een grote gemeente was gegroeid. Plaats waar de volgelingen van de Heer Jezus voor het eerst christenen werden genoemd. Bedoeld als een scheldwoord, maar eigenlijk is het een compliment. Ook voor jullie jongeren. Als iemand tegen je zegt, ben jij soms christelijk? Dan moet je je daar niet voor schamen, maar dat zien als een compliment, want dan hebben ze dat op de een of andere manier ook bij je gezien. En nu hadden ze vanuit Antiochië, hadden ze een verzoek gedaan naar de moedergemeente Jeruzalem. Kunnen jullie niet twee dominees sturen die ons helpen? Want we kunnen het werk niet meer aan. Er waren er al die de gemeente dienden, en dat kun je zien in vers 1. Zij worden profeten en leraars genoemd. En daar lees je dan de namen. En die twee die dan gestuurd worden vanuit Jeruzalem, dat zijn Barnabas en Saulus. En die moeten dan naast Simeon, genaamd Niger, dus dat was een neger, en Lucius van Cyrene, die kwam uit de huidige Libië, en Manahem, die met Herodes de Viervorst opgevoed was. Jongens en meisjes, dat is die bekende Herodes die de kindermoord heeft uitgevoerd. En Saulus. Dus dat waren de vier dominees, zou je kunnen zeggen, die het werk ter hand nemen in die gemeente. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Staat in vers 2, en als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Er staat in het Grieks, in vers 2, wat hier vertaald is met dienden, een voor ons bekend woord. Daar is ons woord liturgie van afgeleid. En daaruit kun je concluderen dat dus de gemeente bijeen was. Net zoals wij vanmiddag bijeen zijn. En ze dienden de Heere. En bovendien waren ze aan het vasten. Vasten, dat betekent dat ze zich sterk concentreerden. Wat is de wil van God met onze gemeente? En dan krijgen ze dat te horen. Wat horen ze dan? Zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik geroepen ben. Hé, en ze zijn er nog maar net. Laten we nou eens ervan uitgaan dat ze er nog maar een maand of twee, drie zijn. En wat was de gemeente van Antiochië toch blij. En moeten ze dan nu die twee dienaren van het woord weer afstaan? Is dat dan de wil van God? En misschien vraagt u zich wel af bij de tekst van dominee, hoe moet ik me dat voorstellen? Krijgen ze dan een soort hoorbare stem van de Heilige Geest? Zondert mij af, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb? Nee, gemeente, dat moet je echt ook zien vanuit wat er staat in vers 1. Daar lezen we namelijk dat er enige profeten en leraars waren in die gemeente. En als hier het woord profeten valt, dan moet je niet in de eerste instantie denken aan mannen die de toekomst kunnen voorspellen. Maar dan moet je hier denken aan mannen die begiftigd zijn met de gave om de wil van God te weten. En wat is dat belangrijk? Dat je zulke mannen hebt in het midden van de gemeente, ook in de kring van de kerkraad. Profeten. En op de preekstoel. Die bij moeilijke vraagstukken kunnen aftasten vanuit de Bijbel. Wat is nou de wil van God in deze situatie? En leraars. En dat waren dan in het bijzonder mannen die begiftigd waren om het woord van God uit te leggen. En welke twee moeten dan afgezonderd worden tot het werk waartoe de Heilige Geest hen geroepen heeft? Nu, dan lezen wij hier een volgorde. Beide Barnabas en Saulus. En jongens en meisjes, jullie kennen Barnabas wel, hè? Barnabas, dat was een leviet. Dat is die man die zijn akker verkocht en al het geld aan de diakenen in Jeruzalem gaf voor de armen. Barnabas nam een hele belangrijke positie in die gemeente van Jeruzalem. Saulus kennen we natuurlijk ook wel. Hier gebruikt Lucas nog zijn Joodse naam, want hij heeft ook een Griekse naam, Paulus. Die werd gelijk bij zijn geboorte ook gegeven. Dat had alles te maken met de omgeving waarin de kleine Saulus toen geboren is. En met die twee namen ging hij de wereld in. Onder de Joden noemden ze hem Saulus en onder de Griek-Romeinen noemden ze hem Paulus. En dan staat er iets opmerkelijks. Er staat namelijk tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Ze zijn dus al geroepen. We weten dat niet precies hoe dat gegaan is bij Barnabas, maar we weten wel hoe dat gegaan is bij Saulus. Na zijn bekering, dan zegt de Heere tegen Ananias, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Dan wordt hij geroepen. En pas nu wordt hij uitgezonden. En u hoort wel aan mijn woordkeuze dat daar dus een tijd tussen heeft gezeten. Een tijd van meer dan 10 jaar. Dat kan dus. Misschien dat hier ook wel een jongen loopt met een roeping. Dat dat een geheim is in je hart. Dat je dat nog niet echt durft te zeggen. Omdat je daar toch weinig licht over hebt. Maar er kan best een hele lange tijd overheen gaan. Dat dat pas echt geconcretiseerd wordt. Nou moet je niet denken dat Saulus in die 10 jaar stil heeft gezeten. Maar wij weten uit de Bijbel dat hij wel eens gepreekt had in de synagoge bijvoorbeeld. Terstond verkondigt hij Christus in de synagoge. Maar hij is bijvoorbeeld ook lange tijd in de woestijn van Arabië geweest. En zou je dan niet kunnen zeggen dat hij juist in die tijd geoefend is met betrekking tot zijn toekomstige zending? Maar in ieder geval, nu is het moment dan aangebroken dat de gemeente dus geroepen wordt om die twee af te zonderen tot het werk waartoe zij geroepen zijn. U moet niet denken dat dat makkelijk geweest is voor de gemeente van Antiochië. Maar we luisteren wel in het vervolg dat ze ertoe overgaan. Wat we lezen in vers 3. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, de lieten zij hen gaan. En daaruit blijkt dat die gemeente onder het gezag verkeert van de Heilige Geest. Daardoor lieten ze zich leiden. Een gemeente is geen democratie. En u weet wat het woord democratie betekent. Volksregering. In een democratie beslist de meerderheid. En zo is het niet in een gemeente. Dat mogen we best vandaag wel eens benadrukken. Want dat zie je soms in gemeenten ontstaan. Van ja, maar de meerderheid van de gemeente. Maar hou eens eventjes, wacht eens eventjes. Het is niet zo dat er een volksregering in een gemeente moet ontstaan. Een gemeente is een theocratie. Gods regering. En als het goed is, dan moet een gemeente en een kerkraad zich laten leiden door de Heilige Geest. En hoe komen ze dan zover om gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest? Ook weer in de weg van vasten en bidden. Kijkt u maar naar vers 3. Toen vasten en baden zij. En in de weg van het gebed wordt een mens ingewonnen voor de wil van de Heere. Al gaat die wil misschien wel tegen je vlees in. Maar in die weg wordt een mens ervoor ingewonnen en ook een gemeente als het goed is. Wat betekent dan die uitdrukking hen hun de handen opgelegd hebben, de lieten zij hen gaan? Nou vergis u niet gemeente, de handoplegging betekent niet dat zij aan Barnabas en Saulus gaven schonken, waardoor ze dat werk zouden kunnen verrichten. Want dat is ook aan de Heilige Geest. Dat laat God niet toe aan mensen. Dat mensen die gaven tot hun beschikking zouden hebben en die gaven zouden kunnen overdragen. Nee, maar die handoplegging moet je hier vooral zien als de band die ze hielden met Barnabas en Saulus. Antiochië zou de zendende gemeente zijn van de apostel Paulus. Daar wil ik me even op concentreren. En wat is dat belangrijk? Dat iemand die uitgezonden wordt, een gemeente achter zich heeft. Een vastende en biddende gemeente. Zodat hij zich gedragen weet in het werk waartoe zij zich geroepen weten. En die band lieten ze zien door die handoplegging. En zij lieten hen gaan. En kijk eens, daar gaan ze, jongens en meisjes. Ze zijn erop gekleed. Een lang mannenkleed hebben ze aan. Een hoed op hun hoofd tegen de zon. Ze hebben wat proviand mee. Maar kijk eens eventjes naar Saulus. Hij heeft nog een extra tas bij hem. En je raadt het misschien wel wat erin zit. Daar zit tentgereedschap in. Want hij heeft een beroep. Hij is tentenmaker. Ja, inderdaad. Ze moeten een eigen kostje verdienen. Het is echt niet zo dat ze een zak met geld meekrijgen. Of dat zij een traktement meekrijgen. Nee, ze moeten echt zelf voor hun eigen eten en kleding en onderdak gaan zorgen, deze zendelingen. En zo gaan ze er dan op uit. Ze gaan lopend. Lopend van Antiochië naar Seleucië, een havenstad aan de kust van het huidige Libanon. En daar betrekken ze een vrachtschip om dan over te steken naar Cyprus. Je zou misschien vragen van waarom Cyprus? Maar de Heilige Geest zendt hen uit. Dat staat heel duidelijk in vers 4. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. Dus het is de Heilige Geest die ook de koers bepaalt waar ze naartoe zouden gaan. Nu moet je weten dat Barnabas van Cyprus kwam. Daar woonden al heel veel Joden. Daar waren ook al christenen. En zo varen ze naar de havenstad aan de oostzijde van Cyprus, genaamd Salamis. En het is de bedoeling dat ze dan over het eiland naar de plaats Paphos gaan, waar de stadhouder Sergius Paulus regeert namens de Romeinse overheid. Maar het is de Heilige Geest die geroepen heeft om hen af te zonderen, en het is de Heilige Geest die hen uitgezonden heeft. Dus tussen de roeping en de zending is een bepaalde tijd, maar de roeping blijkt uit de zending die ze ontvangen. En waar kenmerkt zich dan iemand aan die zich echt geroepen weet? Dat zijn twee dingen. Het zijn meerdere dingen, maar ik wil twee dingen noemen. Twee dingen uit 2 Korinthe 5. Het eerste waarmee iemand die echt geroepen is vervuld wordt, dat is de schrik des Heeren. Wij lezen dat in 2 Korinthe 5. Wetende de schrik des Heeren. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld de toorn van het Lam. Als de Heer Jezus terugkomt, dan laat hij zien dat hij het Lam is. Het Lam dat verkondigd is in het evangelie. Maar dan is het te laat. En dan zal de toorn van het Lam zich openbaren. En het is verschrikkelijk wanneer de toorn van het Lam zich openbaart, juist in jouw leven, als je het evangelie van dat Lam hebt gehoord, maar daar niet onder gebogen hebt. Wetende de schrik des Heren. En daarmee vervult de Heer zijn knecht. Om ze te bewegen tot het geloof. En het tweede kenmerk wat daar genoemd wordt, dat is gedrongen door de liefde van Christus. Daar worden ze door bewogen. Om vanuit de liefde van Christus arme zondaren te bewegen tot geloof. Ze kunnen natuurlijk dat geloof niet schenken. Dat is ook een gave van de Heilige Geest. Maar ze worden er wel voor gebruikt om zeer indringend het dicht bij het hart te leggen. Dat je echt het gevoel gaat krijgen, oh, wat laat die knecht van God, wat laat die zendeling, wat laat die evangelist mij toch moeilijk verloren gaan. Wat zit die toch achter me vodden? Ben je ook zo bezig, vader, met je kind, moeder, juffrouw voor de klas, jongeren met je mede, vriendin of vriend? Is er iets van die bewogenheid geboren in je hart? En dat je je daarmee gedragen weet van de Heilige Geest? Dat gaat echt niet zonder moeite en zonder strijd gepaard. Maar weet dat de Heer het bekwaam maakt. En dat brengt mij bij mijn tweede gedachte. Want als Barnabas en Saulus in Salamis komen, dan gaan zij preken. Wij lezen dat in vers 5. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen. Het staat hier met meervoud, der Joden. Dus waarschijnlijk zijn er meer synagogen op dat eiland. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar. Hé, wie is dat dan even tussendoor? Nou, dat is Johannes Marcus. Dat is de man die ook het evangelie naar de beschrijving van Marcus heeft geschreven. En dat is die jongen die stilletjes achter de Heere Jezus aanging toen hij gevangen genomen werd. En toen wilden de soldaten hem grijpen, jongens en meisjes. En je weet wat er toen gebeurde, toen deed hij zijn jas uit en toen rende hij op zijn hemd weg de donkerheid in. Het is een neef van Barnabas. We lezen niets van zijn roeping, maar hij gaat mee als een soort assistent. Maar dat even tussendoor. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Als hier heel kort staat, en gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. Nou, dat betekent allereerst dat die beide zendelingen zich houden aan de volgorde die de Heer Jezus heeft opgedragen. Eerst de Jood en dan de Griek. Laten we die volgorde vandaag aan de dag ook niet vergeten, gemeente. En dan staat er, en zij verkondigden het woord Gods. Er staat in het Grieks een woord wat hier vertaald wordt met verkondigen. En dat is een woord en dat betekent dat zij het verkondigen in een openbare ruimte. Dus ze gingen niet één op één evangeliseren. Dat hebben ze natuurlijk ook wel gedaan. En dat is zeker niet verkeerd. Maar ze voelden zich geroepen om in een openbare ruimte dat woord Gods te verkondigen. En wat houdt dat dan in? Nou, dat kun je lezen in hoofdstuk 13 vanaf vers 15. Daar lees je een preek van Paulus. Uiteraard samengevat door Lucas. Maar daar lees je eigenlijk waar Paulus over preekte. Eerst een stukje heilshistorie. Dat is belangrijk, gemeente. Dan mag je best de preek op toetsen. Want het woord van God moet houvast hebben in de heilsfeiten. Vervolgens gaat Paulus dan de heilsorde preken. Hij heeft het over de taak van Johannes de Doper. Die als het ware voren strekt. Die de doop der bekering preekt. Die schuldig stelt. En dat is de toeleidende weg tot de kennis van Christus. Want dan gaat hij heel uitgebreid de Christus der schriften verkondigen. En dan doet hij dat ook heel persoonlijk. Wij lezen in dat vervolg van het hoofdstuk dat hij ook heel duidelijk zegt, tot u is dat woord der zaligheid gekomen. En dat is vanmiddag ook het geval. Tot uw gemeente. Maar je kunt dat ook heel persoonlijk toepassen. Tot jou. Tot u. Tot jou, meisje. Tot jou, mijn jongen. Man of vrouw in ons midden. Zo heeft hij dat woord Gods na aan het hart gelegd. En dan gaan zij over dat heiland heen om dat woord ook in Paphos te brengen. En dan komt dat woord bij een zekere Sergius Paulus. Dat komt er niet zomaar. Dat komt op nadrukkelijk verzoek van Sergius Paulus. Laten we eens kennis maken met deze man. We kunnen dat lezen in vers 7. Er staat, hij was stadhouder. Wij zouden vandaag zeggen burgemeester. In dienst van de Romeinse overheid. Vervolgens een verstandig man. Dat is echt een man waar je mee praten kunt. Dat is een man die open staat voor een andermans mening. Die goed kan luisteren. Die de dingen ook echt overweegt. Dat is een gave. Dat is ook een gave die je zomaar bij mensen aan kunt treffen die uw collega is. Die gaat niet naar de kerk. Maar als je daarmee in de kantine zit, dat je zegt, ja, wat kan die man toch goed luisteren? En die neemt ook serieus wat je zegt. Dat zegt op zichzelf nog niets van zijn geestelijke toestand uiteraard. Hij behoorde niet tot de zogenaamde proselieten. Een proseliet, dat is een heiden die tot het Jodendom bekeerd is. Maar wij lezen wel van hem dat hij een profeet in dienst heeft. Een valse profeet. Een Jood. En dat is niet voor niets. Deze man die loopt met vragen, met levensvragen. Want hij moet het gerucht hebben gehoord van twee zendelingen zijn gekomen die het woord Gods in openbare ruimten verkondigen. En dan lezen wij van hem en hij zocht zeer het woord des Heren te horen, het woord Gods te horen. Aan het eind van vers 7. Dus er is bij hem een hele sterke drang van, ik zou dat ook wel eens willen horen. Wat zou dat toch zijn? Wat is het motief geweest van deze man? Is er bij hem al langere tijd een bepaalde onrust, een leegte, die je soms aan kunt treffen, nietwaar, bij mensen die echt nadenken. En misschien ben jij dat ook wel. En zichzelf afvragen van, ja, wat is nou eigenlijk het doel van mijn leven? En wat voor zin heeft het nou dat ik, ja, toch gepromoveerd ben, zo in de loop van de maatschappelijke ladder, opgeklommen tot stadhouder van Cyprus, dat is toch ook niet niks. En ik heb alles wat mijn hartje begeert en ik heb geld genoeg. Maar is dat dan het einddoel van mijn leven? We hebben niet direct inzicht in zijn geestelijke toestand. Calvijn die schrijft, hij heeft een verontruste ziel. En wat is dat? Nou, dat is dat je geen echte vrede hebt in je hart. Geen echte levensinvulling. En misschien zit er hier ook wel een die zegt, ja, dat herken ik ook, dominee. En wat is dat dan? Dat hij daar misschien die valse profeet in dienst heeft genomen. Die heeft zich natuurlijk niet aangekondigd als een valse profeet, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar even nog over die Sergius Paulus, wat is dat dan? Nou, je kunt gerust zeggen dat dit een man is die zoekende is. En dat noem je de algemene werkingen van de Heilige Geest. Nog geen zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. Dat moet je goed onderscheiden, jongelui. Dat zeg ik nog een keer. Dat noem je de algemene werkingen van de Heilige Geest. En nog geen zaligmakende werkingen. Waarom noem ik dat nadrukkelijk? Om je iets mee te geven. Dat je niet direct er iets van maakt als je zegt, ja, dat herken ik. Maar je hoeft het ook niet weg te werpen. Want de Heilige Geest die je gebruikt, allerlei situaties en wegen om een mens te brengen in het veld van de nieuwsgierigheid. Om een mens een bepaalde opmerkelijke interesse te geven. En misschien is dat bij jou ook wel het geval. Maar ik wil je gelijk waarschuwen dat zoiets wel over kan gaan. En misschien dat een ouder in ons midden zegt, ja dominee, daar hebt u gelijk in. Want dat heb ik ook wel een poos gehad. Maar het is allemaal eigenlijk weggeëpt. Daarom kun je zo'n iemand, als het wat dieper gaat, en dat kan ook dieper gaan, die algemene werkingen. En wat bedoel ik dan? Dat er ook wel overtuigingen komen. Dat je gaat zien, ja, wat de wereld me biedt, dat zal uiteindelijk niet bevredigen. En dat je ook overtuigingen hebt van dat je een zondig hart hebt. Dat je de buitenkant wel op kunt poetsen. En bepaalde dingen mee stoppen. Maar dat je toch van binnen doorgaat eigenlijk, hè? Dat gaat een stapje dieper natuurlijk, hè, dan alleen maar die interesse. Maar dat je het ook geen naam kunt geven. Maar dan moet je altijd beseffen dat je jezelf dan kunt vergelijken bij een schipbreukeling die overboord geslagen is. En dan weet je zelf al wat je gaat doen. Dan zoek je een ton of een plank om boven water te blijven. Maar daarmee ben je nog niet gered. Want het diepste is dat bij al die gevoelens mis je God. Mis je de gemeenschap met God. Kijk, en daar ontdekt de Heilige Geest een mens aan. Die laat dat zien. Bij alles wat je nu gevoelt, mis je ten diepste de gemeenschap met God. Kijk, en daar is wel een belofte voor. En die mag ik u verkondigen, die mag ik jou ook verkondigen. Dat is de belofte, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Wie zoekt, die zal vinden. Dat je met die belofte werkzaam zou mogen worden. Maar wees erop bedacht. Er staat er één klaar om je tegen te staan. En dat brengt me bij mijn derde gedachte, de tegenstander. Want dan gaat Satan een aanval doen op de evangelieverkondiging van Paulus en Barnabas. Want je ziet het voor je, natuurlijk. Met beide handen grijpen deze dienstknechten de gelegenheid aan om Sergius Paulus het woord Gods te verkondigen. Maar er is nog een luisteraar, zoals dat vanmiddag ook het geval is. Dat is de duivel, de trouwste kerkganger. En die zit zo op je schouder, hoor. En die kan dat niet verdragen dat er een zekere opmerkelijke interesse is ontstaan bij Sergius Paulus. Laten we eens kennis maken met deze man. Hij wordt een tovenaar genoemd. En dan moet je niet denken dat hij een soort trucendoos bij hem had, net als een goochelaar. Maar dan moet je recht denken aan een gave, een occulte gave, waarmee deze man opmerkelijke dingen kon doen, wonderen kon verrichten. Daar wil ik je ook voor waarschuwen. De duivel die zal wonderen doen, en des te meer als de dag van de wederkomst nadert. Hij wordt ook een valse profeet genoemd. Nou, en die kennen we wel. Valse profeten uit het Oude Testament, die dwars tegen de echte profeten ingingen. En zo was hij ook. Een valse profeet is iemand die leugens verspreidt. Bovendien wordt er ook gezegd dat hij een Jood is. En dat maakt het des te erger. Een verbondskind dus. En dat maakt zijn zonde des te erger. Iemand die deksels goed weet wat er in het Oude Testament met betrekking tot de valse profeten staat. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Daar wordt de valse profetie streng verboden. En daar wordt de dood aan verbonden. En wij lezen in Openbaringen 21 vers 8... Ook in die categorie, die vallen in de poel die van vuur en zilver brandt, de tovenaars. Maar de duivel die is slim. Want deze valse profeet, deze tovenaar, die heeft een hele mooie naam, jongens en meisjes. Bar Jezus. En dat betekent zoon van Jezus. Dan moet je eens nagaan. Hoe slim is de duivel? De duivel die maakt gerust gebruik van een dominee die gewoon opgeleid is in Apeldoorn. We houden het maar dichtbij. En die misschien ook wel enige gedachten naar voren kan brengen dat je zegt, nou ja, het lijkt er toch wel op. Zou het ook niet goed zijn? Misleidende gedachten. Met een mooie naam, Bar Jezus, om te misleiden. Nou, dat is deze man. En dan wordt er ook nog genoemd Elimas, zo wordt hij ook genoemd. Maar dat betekent heel eenvoudig tovenaar, Elimas. En wat staat er? Hij wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. En dat moet je je gewoon eens letterlijk voorstellen. Daar zit Sergius Paulus op zijn zetel. Daar staan Saulus en Barnabas. Het woord Gods te verkondigen. En opeens, dan gaat hij ertussen staan. En hij keert zich tegen Sergius Paulus. En hij keert zich tegen die twee dienaren van het woord. En hij zegt, nou, daar moet u niks van geloven hoor, wat deze mensen zeggen. Want luister eens. Dat ze notabene zeggen dat Jezus, die aan het kruis geëindigd is, dat dat een redder is der wereld. Nou, denk eens goed, nou, u bent toch een verstandig man. Hoogheid, dat kan toch niet? Dat is in de Romeinse wereld toch een mislukkeling. Ten top gestegen, die is toch echt geëindigd? Dat kan wel een idealist zijn geweest, maar dat kan nooit geen redder zijn. Nee, daar hoeft u geen geloof aan te hechten. En hij keert zich ook tegen Barnabas en Saulus. En hij zal daar vanuit zijn Joodse achtergrond hen weersproken hebben. Gelasterd hebben omtrent de naam Jezus. Wat Saulus vroeger deed. Wat Saulus vroeger deed. Laten we eens even vragen. Man, wat beweeg je toch om je zo op te stellen? Ben je soms bang voor je baantje? Want hij had natuurlijk een goed betaalde positie daar aan het hof van Sergius Paulus. En kijk eens hoe hij zich verzet. Hij wringt zich in allerlei bochten om Sergius Paulus maar afkerig te maken van het geloof. Hij is echt een dienstknecht van Satan. Maar wat is nou de inzet? Dat kun je wel raden. Dat is natuurlijk de ziel van Sergius Paulus. Want Satan heeft wel in de gaten dat er sprake is van een beslissend moment. En ja, dan moet hij toch proberen om Sergius Paulus bij dat woord vandaan te krijgen. En let daarop, gemeente. Wanneer de Heilige Geest bezig is om je blinde zielsogen te openen. Dat je werkzaam gaat worden met je ziel en zaligheid. Dan komt de duivel erbij. En hij kan op allerlei manieren erbij komen hoor. Hij kan met geweld proberen je er vandaan te houden. Of met list. Gewoon binnen je vriendenkring bijvoorbeeld. Dat hij tegen je zegt, ja, nou wil je zeker de vrome jongen uithangen, hè. Binnen je vriendenkring. En vorige week, zaterdagavond, weet je nog, hè. Je was gewoon de smaakmaker van de groep. En hoe wil je dat verkopen naar je vrienden? Of op een andere manier? U voelt wel aan dat hij bijvoorbeeld ook kan zeggen, ach man, zo hoeft het allemaal niet. Echt waar, zo moeilijk dat er gedaan wordt bij jullie in de kerk. Er zijn kerken die zeggen, 's ochtends naar de kerk, 's middags naar het strand. Dat is toch veel makkelijker. Dat is echt een leuke godsdienst. En die mensen worden allemaal verzekerd dat ze naar de hemel gaan. Of dat je aangevallen wordt met de gedachte, ja, maar dat gaat zomaar niet. Een mens is zomaar niet bekeerd en er worden allerlei voorwaarden gesteld. En een deken van wetticisme om je heen geslagen, zodat de bekering als het ware zo ver van je afstaat en zo onbereikbaar gaat worden. Satan weet echt wel hoe hij u kan bestrijden. Allerlei dwaalwegen zal hij je voorhouden en verkeerde gedachten, hindernissen. En zeker wanneer je nog zo tussen het ene en het andere zit en je hinkt op twee gedachten en je valt dan weer in je boezemzonde, dan zal hij dat levensgroot uitvergroten en zeggen, jij, denk jij dat jij bekeerd kunt worden? Dat is toch herkenbaar, u die de Heere vreest. Wie zal het winnen? Onze vierde gedachte, maar eerst gaan we daarvan zingen. Met Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 35. Ja, wie zal het winnen, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, hè. Dan zeg je, de Heere. Ja, toch? En zo is het ook. Want de Heere Jezus, die heeft gezegd, voordat hij zijn discipelen heeft uitgezonden in deze wereld, denk erom, zul je niet vergeten, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen. Vanuit die gedachte. En zie, ik ben met u lieden. Alle de dagen. tot aan de voleinding der wereld. En wat is dat toch een bemoediging voor Gods knechten. Want dan lezen wij in onze tekst toch Saulus, die ook Paulus genaamd wordt, vervuld met de Heilige Geest. En de ogen op hem houdende. En je ziet het voor je. Paulus die kijkt hem recht aan. En Paulus die wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan kunnen we hier uitgaan van het feit dat hij de gave van de geestelijke dapperheid ontvangt. Er is een prachtig hoofdstuk te lezen in de redelijke godsdienst van Brakel over de geestelijke dapperheid. En dat geeft hem vrijmoedigheid om een tegenaanval te doen. En bekwaamheid. Hij houdt zijn ogen dus recht op die Bar Jezus, die Elimas, de tovenaar. En in niet mis te verstane woorden zegt hij het. O, gij kind des duivels, vol van alle bedrog, van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? Nou, Saulus. Een beetje tactischer hoor. Zulke scherpe woorden. Probeer hem ook toch te winnen voor het evangelie. Vraag eens of hij eventjes mee wil komen naar een ander vertrek. Probeer toch eerst die man eens te overtuigen van zijn verkeerde inzichten, tot een gesprek te komen. Nou, op zichzelf genomen is dat natuurlijk niet verkeerd. Om zo met iemand om te gaan. Iemand die zich zo vijandig opstelt. Maar u moet niet vergeten dat het hier gaat om Sergius Paulus. Het is er op of eronder voor deze man. En daarom moet Paulus een duidelijk oordeel uitspreken over deze valse profeet. Met het oog op het behoud van Sergius Paulus. Het is dan ook hard en vernietigend. Omdat deze valse profeet duidelijk een aanval doet op het werk Gods. Let maar eens op dat woordje alle. O, gij kind des duivels, vol van alle bedrog, alle arglistigheid. Het woord arglistigheid, dat betekent doortraptheid. Gemeen betekent dat. En dan ook, zult gij niet ophouden, vijand van alle gerechtigheid. Dus dat is iemand die echt moedwillig de geboden van de Heere overtreedt. En dan staat er, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. En daar was hij mee bezig. Om die wegen van de Heren, als het ware elke keer om te buigen ergens anders naartoe. En je kunt gerust zeggen dat hij de preek van Saulus telkens onderbrak en zei, nou zo is het niet hoor, nou, nee, zo hoeft het echt niet hoor, nee hoor, want kijk dan raak je dit kwijt. En elke keer boog hij af van de smalle weg naar de brede weg. Hij wil hem op de brede weg houden, die Sergius Paulus. En daarom moet hij ontmaskerd worden door deze dienaar van het woord, zodat Sergius Paulus duidelijk ziet waar hij mee te maken heeft, met een dienstknecht van de duivel. En u ziet, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. Voor een tijd. Hé, daar zie je de langmoedigheid van God ook over zo'n valse profeet. Hij wordt met blindheid geslagen, maar voor een tijd. En dat betekent dus, jongens en meisjes, dat hij na verloop van tijd toch weer ging zien. En dat moet voor die valse profeet een middel zijn geweest om na te denken. Waar ben ik mee bezig? Zo is de Heer. Ook hij kan nog bekeerd worden. En rondom gaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. als een hulpbehoevende. En nog eventjes luisteren hoor. Want dan komt een hele belangrijke tekst. Want dan staat er aan het slot, als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. En let er goed op wat er staat. Er staat niet verslagen zijnde over het wonder dat geschiedde op dat moment bij die tovenaar, dat hij blind werd en als een hulpbehoevende daar rondliep in die grote zaal van Sergius Paulus. Nee, dat staat er niet. Verslagen zijnde vanwege het woord des Heren, dat staat er. De leer des Heren. En des Heren, dat betekent hier van de Heere Jezus Christus. En verslagen, dat betekent hier dat hij echt verslagen werd. En wat is dat toch een belangrijk moment in je leven, dat dat gebeurt. Dat je het leert verliezen van God. En dat je mag buigen onder het recht van God. Dat God naar recht je kan wegwerpen. En dat je onder dat buigen, door het licht van de Heilige Geest mag zien, die volkomen aan dat recht heeft voldaan, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is de leer des Heren. En dan staat er in de tekst een belangrijk woord. Er staat, toen geloofde hij. En er staat in het Grieks een werkwoordsvorm en dat betekent dat hij op dat moment geloofde en voortaan. Dat betekent dat Griekse werkwoord dat daar gebruikt wordt. Het was dus niet een tijdgeloof, het was niet een wondergeloof, maar de Heilige Geest werkte dat zaligmakende geloof. Het is een werkwoordsvorm wat je meer vindt in het Nieuwe Testament, wat altijd gebruikt wordt bij als God een wonder verricht. Kijk, en dat wonder, dat moet nu ook bij jou plaatsvinden en bij mij. En dat wonder van dat ware geloof, dat onderhoudt de Heere. Amen.